Het weer. Geen Nederlandse onderwerp dan het weer. Gaat het wel door? Het is een van mijn eerste cursussen die ik geef. En kort daarvoor word ik gebeld. Drie vrienden hebben zich ingeschreven voor een dagcursus diersporen. Gaat het wel door omdat de weersverspilling zo slecht is? Kom maar gewoon, het gaat gewoon door. En ze komen gewoon en het werd helemaal geen slecht weer. Er is veel over het weer en de weersvoorspelling te zeggen. Maar één ding is duidelijk, het weer is er en het komt zoals het is. Je kunt er niks aan doen. We houden dan ook nooit rekening met het weer in de zin van morgen het hele programma maar omgooien. Want ze zeggen dat het gaat regenen. Beekje spreekt aan het eind van de ochtend een tijd af om weer op stap te gaan voor het middagdeel van de plantencursus. Zullen we om 2 uur vertrekken? Maar om 2 uur gaat het regenen. Dat duurt tot 3:15. Ik krijg als reactie terug van Ineke met de smartphone in de hand. Om 2 uur is iedereen er en begint de plantenwandeling. Om 3:30 begint het te miezeren. En als het om 4 uur dan echt begint te regenen, zit iedereen alweer bij het vuur met een kop thee en koffie. Maar goed, het had ook om 2 uur kunnen regenen. Of de bui was overgewaaid. Buienradar is een uitvinding. Maar laat het je plannen niet bepalen. Het weer is zoals het is. Gaat het wel door? Zorg de ouders aan de telefoon die met hun kinderen op onze ouder en kind cursus komen. Het is inderdaad niet het mooiste weer, maar we redden ons prima. De kinderen kan het allemaal niks schelen, die rennen rond zoals altijd. Ze klimmen in bomen, liggen lang uit bij het vuur naar de vlammen te kijken. En de ouders bekijken het vanuit de chut met hun regenpakken aan en een kop koffie in de hand. Valt eigenlijk best mee. Non-stop regen. Wie wil dat nou niet? Je basja ophangen naast een rivier. We zijn in de Cairngorms. Morgen begint onze trektocht en we hebben langs de rivier ons basiskamp opgezet. Met prachtig weer hebben we hier de eerste lessen gegeven. Hoe je een rugzak inpakt en een eerste theorie over kaart lezen. In de volle zon hebben we een riviercross gemaakt over de rivier met behulp van lange stevige palen. We hebben eden laten beslopen op de hellingen in de hei. 'S Middags begint het te regenen. Niet hard, maar wel continu. En deze rivier komt uit een groot meer die weer ingesloten ligt in een grote vallei met steile hellingen. De volgende morgen worden we wakker en het is nat. Ook de grond rond onze basja is inmiddels doorweekt. De wereld is klein geworden door de nevelregen. En belangrijker, de rivier is flink gestegen en ongelooflijk woest. Het water is geelbruin en het kolkt en het schuimt en de storm voorbij. We moeten de uitzichtbeker nog als understatement. We pakken onze matjes, slaapzak en rugzak in. Ondertussen houden we de rivier in de gaten. Als we tenslotte als laatste de basja inpakken, zijn we ook echt niet te laat. 2 schuifknopen van de scheerlijn moeten we onder water losmaken. Een kwartier later is ook het vlakke deel waar wij lagen onder water verdwenen. We zijn onder de indruk van die rivier die onherkenbaar is veranderd. Gisteren konden we hier nog oversteken, dat is nu volledig ondenkbaar. Ik gooi een flinke bekkenstam in de rivier. Een hele tijd lang wordt die verticaal meegesleurd in het kolkende water. Messen. Messen en bushcraft, dat is wel een dingetje voor velen. De hele bushcraftwereld zit vol met mannen en hun messen. Wat voor staal het moet zijn, het soort handvat, hoe het geslepen is, welk mes is voor wat, hoeveel je er hebt, lengte, dikte, hoes, groot, klein. René, wat vind jij eigenlijk van 3G-staal? Vraagt Robert op een gegeven moment. Het klinkt een beetje als mobiel internet, zeg ik. Einde gesprek. Tranen. Tranen kwamen ook zeker voorbij in al die jaren. We hebben het meerdere keren meegemaakt van iemand die gewoon bij zijn vuur zit. Een billenkent hangt erboven, tranen. Misschien omdat alles op zo'n moment samenkomt. Alles zelf geregeld. Tonnen gezocht, brandhout, vuurplek, pothaak, aangestoken, koken. En misschien ook nog wel groter. Het hele buiten zijn, genieten, leven. Een solist heeft het zwaar. Al zijn plannen, het lijkt wel of niks wil lukken. Hij is moe, heeft het koud en is heel teleurgesteld in zijn eigen kunnen. Ik kom hem in het veld tegen en loop een deel met hem op. Ik hoor al zijn negatieve verhalen aan. We kijken samen naar de strikken die hij heeft gezet om konijnen te vangen. Ze zijn opnieuw leeg. Alweer zo'n domper. Maar er kan het een en ander aan verbeterd worden. Al vragen stellend aan hem, vindt hij zelf de betere plekken en verplaatst een aantal strikken. De volgende dag hebben we weer op dezelfde plek afgesproken. Ik ben al iets eerder en weet wat er komen gaat. Daar komt hij aan en hij loopt langs de strekken. Weggezet op wissels die de gasbeldoorns ingaan. Om de hoek, een konijn. Dat heeft hij zo verdiend en vooral, hij heeft het zo nodig. Het is ook nog eens de verjaardag van zijn zoontje, die hij nu meer dan anders mist. We geven elkaar een dikke knuffel. Een kort maar prachtig moment van samen tranen. boven op de heuvel. Het uitzicht op de ruige Schotse kust. Life is good. Multitasken. Dat woord hebben we erbij geleerd op een cursus in Schotland van Mark. De deelnemers lopen tijdens die week zelf vanuit het basiskamp met hun bagage naar een andere plek om daar te overnachten. De route erheen bepalen ze zelf. En onderweg is het de bedoeling dat ze eetbare planten verzamelen, een tondel en of aanmaakhout voor het vuur 's avonds. Want je weet tenslotte nooit waar je aankomt en wat het weer doet, dus je kunt je maar beter voorbereiden. En het is vooral ook leuk om al wandelend een en ander bij elkaar te scharrelen. Mark heeft zijn basje hangen als we aankomen, met een mooi uitzicht op het meer en de helling aan de overkant. Heb je nog wat eetbaars gevonden onderweg? Nee. Waar heb je je vuur mee aangestoken? Wat heb je gevonden? Ik heb onderweg geen aanmaakhout of wat dan ook verzameld. Ik was zo bezig met kaart lezen. Dat multitasken, daar ben ik nog niet zo goed in. Op een andere cursus iets vergelijkbaars. We zijn ook in het donker nog op stap met kaart en kompas en maken een lastige doorsteek door een dicht sparrenbos. Op handen en voeten kruipen we daardoorheen met het kompas in de hand. Je hebt toch ondertussen ook wel die tondel gezien? Vraag ik aan Peter, die naast mij door de weerwaak kruipt. Hij is al op meer cursussen geweest namelijk. En die reeënpoep? Man, hou je kop. Daar heb ik echt geen tijd voor. De afvallers. Vallen er wel eens mensen af? Zeker gebeurt dat. En met de meest uiteenlopende redenen. Hans maakt meteen op de eerste avond van een weekcursus de ene na de andere foute grap. Er komt helemaal geen reactie van de rest van de groep, die elkaar uiteraard allemaal nog helemaal niet goed kennen. De volgende morgen heeft hij last van zijn rug en hij vertrekt. Martijn heeft net een huis gekocht. Ik ben alleen maar met dat huis bezig. Ik kan aan niks anders denken en weg is hij. Jos is weer een totaal ander verhaal. Hij heeft een niet erkende aandoening waarbij al zijn zintuigen voor 150% de hele dag en nacht actief zijn. Op dag 1 zet hij al een eind buiten de groep. Ik ga bij hem zitten. Hij is helemaal bleek en hij zweet als een otter. Gaat het wel? Nee. En een heel sneu verhaal volgt. Wat moet ik mij voorstellen bij jouw overgevoelige zintuigen? Want ik heb geen idee. Ik hoor en zie alles. Al die geuren hier, het is echt te veel. Die blaadjes die verder omlaag dwarrelen en op de grond vallen, dat hoor ik allemaal. En allemaal veel te hard. Tranen in zijn ogen. Slapen wilde die eerste nacht, zoals verwacht, totaal niet lukken. Maar nog meer sneu vind ik de reactie van zijn vader, die hem de volgende dag komt ophalen. Met een diepe zucht zegt hij, nou, stel maar in. En weg is hij. Claim. Behalve afvallers tijdens een cursus komen ze soms ook gewoon niet. Jano is niet op de afgesproken verzamelplek komen opdagen. Ik bel hem op en krijg een voicemail te horen. Na een uur nog een keer gebeld. Ruim 2 uur later word ik teruggebeld. Het is Jano. Hij heeft zich verslapen, maar hij wil wel mee. Ik kom er nu aan en om 1 uur ben ik er met de bus. Oké, dan halen we jou erop. We staan om 1 uur bij de halte. Geen Jano. Het is weekend, de bussen rijden maar 1 keer per uur. En Jano neemt de telefoon niet op, maar we nemen aan dat hij wel onderweg is. Daarom gaan we een uur later opnieuw naar de bushalte. Wie weet een aansluiting gemist en een lege accu van zijn telefoon. Murphy's Law. Maar weer geen Jano. Op zondagavond krijg ik een mail op hoge poot. Hij was om 4 uur met de bus aangekomen en er was niemand om hem af te halen. En daarom was hij weer heel boos naar huis gegaan. En ik wil ook mijn cursusgeld terug. Het kan ook anders. We staan te wachten op Ben. Pas dan is de groep compleet en kunnen we op stap. Voor notabene een hele weekcursus. Ik bel zijn thuisnummer. Een klein meisje neemt op. Papa? Aha, denk ik dan. Ben komt niet. En niet lang daarna, oh, met Ben, ja, die cursus. Ik heb het te druk, ik ga niet meer mee. Of Jeffrey, die we bellen, waar die blijft. Hij zit op het Lowland Festival. Oh, ik dacht dat het volgende week was. Knesteldrang, dit staat ook in het Boeschavantboek. Het is een concert voor vogels, ook al is het nog vroeg in het jaar. Houtduif, merel, roodborst, winterkoning, tjiftjaf, ze fluiten allemaal tegelijk. Tonk. Een vogel landt op het topkoord van onze basja. De zon is al op en maakt er een lange schaduw met dunne pootjes van op ons zeil. Even later zie ik er ook. Het is een koolmees, een vrouwtje. Ze hupt over het topkoord, kijkt omlaag en landt letterlijk voor mijn gezicht op de dekentrui die ik als kussen gebruik. Fanatiek begint ze aan de wol te trekken, maar krijgt niks los. Ze zoekt nestmateriaal. Dan springt ze verder naar richting beken. Die slaapt nog en ik kan hem natuurlijk niet waarschuwen, want dan vliegt hij meest weg. Maar al snel heeft ze nieuw nestmateriaal gevonden. Het haar van Beke. Zodra ze daar begint te trekken, gaat het natuurlijk fout. Beke wordt wakker, kijkt op en de vogel is gevlogen. Lars, maart 97, mijn allereerste cursus met één deelnemer op één dag. Ik haal Carlos op en samen gaan we op stap. Hij wil vooral uitleg over kaart en kompas, maar vindt alles buiten interessant. Al wandelend laat ik hem het bos zien. Eetbare en bruikbare planten, diersporen, paddenstoelen en uiteraard het nodige aan kaart en kompas. Tijdens een korte stop maak ik met de vuurboog een kool die ik aanblaas in een bundel tondel. En als de vlam er goed uitkomt, sla ik het vuur uit met mijn platte hand. Dat is normaal geen probleem, maar nu wel. Want in de tondel zat een klont hars die ik eerder die dag had verzameld en die was inmiddels door de vlammen gesmolten. Een kleine brandwond die altijd zo lekker venijnig lang kan nagloeien. Met een handvol nat veenmos kan ik de boel letterlijk een beetje plussen. Aldoende leert men. Dezezelfde Carlos kan ik jaren later via Google weer terugvinden. En in 2015 krijgt hij het allereerste bush of handboek. De cirkel is weer rond. Jehem. Sommige deelnemers zijn vanaf het eerste moment duidelijk aanwezig. En anderen zijn kijkers en houden zich op de achtergrond. Laten we hem Charles noemen. Mid 40 uit België. Charles is zo'n kijker. Maar de week is lang en mondjesmaat komt hij ook met verhalen. En wat voor verhalen? Hij heeft een hele belangrijke, maar geheime functie en is direct verbonden met de Belgische regering. Hij heeft een speciale buzzer mee. Als ze hem nodig hebben, kan hij meteen opgeroepen worden. En omdat hij zoveel weet, heeft hij een chip in zijn hoofd laten plaatsen voor al die extra informatie. Je weet maar nooit. Hij weet gewoon te veel. En daarom is er altijd bewaking in de buurt. 24/7. Ook nu zijn ze heel dichtbij terwijl jij en ik hier zitten te praten. Fluistert hij, terwijl hij zich naar me toe buigt. Ze fietsen en lopen hier altijd in de buurt. Onwillekeurig gaan je ogen dan toch even het omliggende bos scannen. De verhalen die later die week nog verteld worden, gaan heen en weer tussen ronduit lachwekkend tot stel je voor. Want hij kan wel heel goed en overtuigend vertellen. Kortom, een heel bijzondere man. Als de week is afgelopen, gaan we met het team in een café in de buurt nog even wat drinken. Aan een tafel vlakbij ons schuiven twee echtparen aan. Ze kwamen aan met sportfietsen. De mannen zien er meer dan sportief uit. Behoorlijke stierennekken, korte militaire koep, je kent het wel. En als ze onderling praten, is het Belgische accent niet te missen. We komen hier vaak, maar hebben hier echt nog nooit ook maar één Belg gezien. Stel je voor. Gevaar. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk buiten? We maken zelden iets gevaarlijks mee, moet ik zeggen. Met Werner varen we in houten kano's op de Kavango, de rivier tussen Namibië en Angola. Maar daar maken we wel het een en ander aan spanners mee. Werner heeft uiteindelijk de hele rivier gevaren. Wij zijn erbij op zijn derde en laatste deel. Het zijn in veel gevallen de nijlpaarden die voor de spanning zorgen. Terwijl veel mensen bij gevaar in Afrika aan leeuwen denken, staan de hippo's veel hoger op die lijst. Voor de veiligheid varen wij door hem altijd langs de oever. Bij gevaar kun je dan in ieder geval nog bij de oever komen. Dat is tenminste het plan. Als we op de eerste dag na een kort stukje varen een bocht omkomen, liggen er aan de overkant al twee nijlpaarden langs de oever in het water. Het is onze eerste kennismaking. Beke en ik houden ze nauwlettend in de gaten. Het zijn twee mannetjes en die kunnen nogal chagrijnig zijn. Maar ze blijven gelukkig waar ze zijn. Een andere keer varen we dicht langs de oever langs een rietkraag. Net voorbij een bocht rennen twee hippo's geschrokken het water in. Als twee slachtschepen liggen ze voor ons. En ze duiken allebei tegelijk. Waar zijn ze? Dan komen, net als bij een torpedo in de film, een rij luchtbellen recht op ons af. Ze gaan onder onze kano's door. En kort daarna komen de twee bakbeesten achter ons weer boven water met een hoop gesnuif. Het is voorbij voordat je weet en pas dan besef je hoe het had kunnen gaan. Watch the hippo's, wordt er meerdere keer geroepen vanaf de oever door de lokale bewoners. Die, ook wel weer interessant, op hun eigen manier met nijlpaarden omgaan. Als we langs een klein dorp varen, vermaken de kinderen zich door stenen naar nijlpaarden te gooien. Die een eindje uit de oever op een zandbank liggen. Dat gaat net zo lang door tot een van die nijlpaarden het helemaal zat is en met een sprint het water induikt richting die oever. Gillend rennen alle kids de oever op. Ik schoot vroeger papieren pijltjes met een PVC-pijp door openstaande ramen, maar je kunt je als kind blijkbaar ook anders vermaken. We overnachten een avond op een klein schiereilandje in die Kavango. Het is een prachtige avond met een zonsondergang vol bijna overdreven kleuren. En al die geluiden. De poikie met zelfgevangen tigervis staat boven het vuur te pruttelen. It is better not to sit with your back towards the water, zegt Werner. Achter mij is vanwege dat schiereilandje een diepe put in de rivier ontstaan. Ideaal voor een krokodil om van daaruit zijn menu te kiezen. Redelijk snel zit ik met de stoel aan de andere kant van het vuur. Om even later naar een hippo te kijken die indruk op ons komt maken. Als een onderzeeër komt hij uit het niets boven uit de diepe poel en blijft daar een tijdje hangen met zijn bek wagenwijd open. Dat maakt wel indruk, ja. Het grootste deel van de Kavango is prima te kanoën. Het stroomt, maar het gaat rustig en de rivier is breed en overzichtelijk. Totdat we bij een ondiepte komen met heel veel enorme keien die uit het water steken. Het is het begin van een grote bocht in de rivier. Het is geen tijd voor poldermodellen. Het water duwt ons de achtbaan in en voor we het goed en wel doorhebben. Het is de ene bocht naar de andere en we doen onze uiterste best om er met de plompe kano's goed doorheen te varen. Dan worden we een bocht doorgesleurd en recht voor ons is het gewoon de branding aan zee. Het is één hoge en kolkende golf en die slaat schuimend tegen een loodrechte rotswand aan. Daar gaan we, denk ik nog. Dat kun je pas achteraf ook weer positief uitleggen, want de rivier smijt ons er doorheen en we komen weer op vlak water terecht. Vogels fluiten, de zon schijnt, alsof dit deel in de rivier nooit heeft bestaan.